aan het begin eigenlijk van de zomervakantie ben ik een serie begonnen. En als je daar niet bij was, wil ik je echt vragen om die preek nog een keer na te luisteren. Ik noem deze serie de Heilige Geest onder de microscoop van het Woord van God. Dus we gaan naar de Heilige Geest kijken, zoals het Woord van God spreekt en de Heilige Geest ziet. En ik heb een aantal verlangens en doelen met deze serie. En ik weet nog niet hoe lang die gaat duren. Ik denk ergens net voor de kerst, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. En aan het einde van elke dienst gaan we met elkaar wat belijden. Toen ik in Engeland was, ergens in juli, was een hele krachtige gerenommeerde kerk, een van de 8 megakerken van de United Kingdom. En wat zij doen, het hele jaar door, aan het einde van elke dienst, vrijdagavond, woensdagavond, zondagochtend, zondagavond, belijden ze hetzelfde. Dus iedereen na verloop van alle maanden weet wat je gaat belijden. En wat ze belijden met elkaar, het woord van God is zo ontzettend krachtig. En voordat zij dat doen, hebben zij een jaarthema bepaald. Dat vond ik ook echt heel krachtig. Waarbij de senior pastor dat eerst de Heer daarvoor zoekt. En als hij dat heeft gedaan, laat hij alle andere pastors en leiders mee een maandje om echt te bevestigen van dit is wat de Heer wil zeggen tot ons, tot de gemeente een jaar lang. En dan gaan ze dat thema uitbidden voordat het jaar begint. En als het jaar begint, hebben ze daar al een heel planmatig programma mee. En belijdenissen en liederen en allerlei dingen die daarbij komen kijken. En dan gaat de hele gemeente worden meegenomen dat hele jaar met dat thema. En ik dacht, wij Pinkstergemeente, we pakken dan die week dat en dan weer dat en dan dat. En we gaan van links naar rechts en van boven naar beneden. Maar we hebben geen structuur. Oké, alleen Marieke zegt amen hierop. Vaker zo, hè? We gaan van links naar rechts. De ene dienst, je weet nooit wat je de dienst kan verwachten. Dat is ook weer krachtig en mooi. Maar je weet nooit waar het naartoe gaat. En ik dacht van, zij bouwen echt heel... En aan het einde van het jaar was iedereen zich helemaal bewust. In hun geval was het jaarthema Perfecting Life. Het perfecte leven met Christus. En het was powerful. En ik dacht, wacht even. Dit is wat ik ga stelen van die kerk. Ja. Daarom is het goed soms als je op andere plekken komt. Je ziet hoe zij aanbidden. Hoe zij ook dingen vorm hebben gegeven. En sommige krachtige dingen soms wel eens goed om over te nemen. Zo, ik ga je alvast voorbereiden. Op het eind gaan we iets heel krachtigs met elkaar belijden. Laat me alvast vertellen wat ik verwacht aan het einde van deze serie. Voor ons als gemeente, voor jou als gelovigen. Ik geloof dat je inzicht gaat groeien in de Heilige Geest. En dat je hem in het bijzonder als apostel leert kennen. Als een gezondene die naar jou en naar ons is toegezonden vanuit de hemel. Om met een bepaald mandaat om jou te zegenen. En dat je inzicht zal groeien in hem. En je inzicht zal groeien ook in het apostolische. Ik geloof dat je heel veel gaat weten door kennis en ervaring met de Heilige Geest zelf. Zie, we prediken hier misschien in de diensten. Maar de bedoeling is dat die prediking een acceleratie, een motivatie voor jou is. Om gedurende de week daar niet alleen over te mediteren. Maar dat je de kennis en ervaring van het gepredikte woord van God. In het bijzonder over de Heilige Geest ook gaat ervaren. Zodat het één wordt met jou. En dat de Geest zelf het woord gaat bevestigen aan je. Ik geloof dat wij zullen groeien in de kracht van de Heilige Geest, maar ook in de vrucht van de Heilige Geest. En dat de Heer Jezus sterker geopenbaard zal worden. Ik geloof, en als je hier niet van houdt, zal je zeker geen amen zeggen, maar ik zeg hierop halleluja. In speciale manifestaties van de Heilige Geest in onze diensten. En vooral in en door de gemeenteleden. Amen. Ik geloof dat ik dit al reeds ben, maar ik jaag hier nog veel meer naar. En dit is voor mijn hele leven, dit is persoonlijk, dat ik een apostel van de Heilige Geest mag zijn, een gezondene van de Geest. Niet als titel, maar zoals Samuel en Elisa zo'n sterke relatie hadden met de Heer, en openbaringen en inzichten van de Geest en leiding van de Geest zo normaal was als ademen, zo verlang ik daar ook naar. En mijn grote verlangen is, en dat heb ik al gezet in mijn hart toen ik net een babychristen was, om een man van de Geest te worden. Ik wil een man van het woord worden en een man van de Geest. Sommige mensen zijn mensen van het woord en sommige mensen zijn mensen van de Geest. Ik geloof allebei. Ja? Alleen het woord, dan droog je op. Alleen de Geest blaas je op en Geest en woord samen groeien op. Amen? Maar even, we hebben het vandaag over de Heilige Geest en ik geloof heel bijzonder dat ik zelf, en daarom ik predik heel hard tegen mezelf, ook deze serie, een man van de Geest mag zijn en mag worden. De Bijbel spreekt over bijvoorbeeld Paulus en Silas. Zij dan door de Heilige Geest uitgezonden. Powerful. Nou, ik ben begonnen in deze serie, daarom is het goed om na te luisteren, om met u te spreken over de kandelaar. Hoeveel kunnen zich dat nog herinneren? En ik heb gesproken over deze drie armen en de stam, waardoor er 7 knoppen zijn. En de Bijbel spreekt hier over de geest van de Heer, Jesaja 11, vers 1 en 2. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van kracht en verstandig beleid. De geest van kennis en ontzag voor de Heer. Vandaag wil ik met je inzoomen, allereerst nog even over de stam, de Heilige Geest. Het wezen en het karakter van de Heilige Geest. En hoe jij hem als kind van God mag en moet approachen, benaderen. Wat vindt hij fijn en hoe wil hij zich aan jou openbaren? De Bijbel waarschuwt mensen om een aantal dingen niet te doen aangaande de Heilige Geest. En terwijl ik deze drie zaken ga bespreken, wat niet te doen met de Heilige Geest, wil ik jou als kind van God erop wijzen wat je juist wel moet doen met de Heilige Geest. Bijvoorbeeld, er staat geschreven, laster de Heilige Geest niet. Dus wat moeten we er wel doen? Het tegenovergestelde van lasteren. Daar kom ik zo meteen op terug. Bedroef de Heilige Geest niet. Wat moeten wij wel doen? Maak hem blij. Doof de geest niet uit. Wat moeten wij dus wel doen? Vuur hem aan. Zo, er zijn een aantal dingen waarvoor de Bijbel zegt om niet te doen. Maar voor jou als kind van God wil ik je laten zien wat juist wel te doen rondom de geest. Zodat jij gaat groeien in intimiteit, in relatie met hem. Dat je hem echt leert kennen. En de geest zelf geeft ons inzicht in hoe hij werkt. Wat ik gedaan heb de afgelopen 4 weken, ik heb alle brieven van Paulus uitgebreid bestudeerd. Om te kijken wat hij ons heeft geleerd over het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Paulus is de mens die schrijft over de nieuwe mens. Hoe wij nu gered, wederom geboren, mogen leven en wandelen met de geest. En ik heb gewoon alles opgezocht en alles genoteerd wat hij zelf ons geleerd heeft over de geest. Het is een hele studie, daarom ik kan hier denk ik 3 jaar over prediken nu. Dus ik weet nog niet waar we gaan eindigen. Want het is zo rijk. Het is zo vol. Het is zoveel. Sommige mensen geloven niet in de gaven van de Heilige Geest dat het is voor nu. Want ze zeggen, het staat alleen in Korinthe geschreven. En Korinthe, nou hebben ze allemaal bepaalde theologische uitleggingen over hoe ze die gemeente in Korinthe zagen en zien. Ik wil je zeggen, elke brief van Paulus gaat over het werk en de kracht en de gaven van de Heilige Geest. Elke brief. Niet één, alle 12. En als je Hebreeën toeschrijft aan de schrijver Paulus 13, ook in de Hebreeënbrief. Elke brief gaat over het werk van de Heilige Geest in de gelovigen en de kracht van de Heilige Geest door de gelovigen. En dan laten we het boek Handelingen nog maar even buiten beschouwing. Want daar wordt 44 keer gesproken over de kracht van de Heilige Geest. En in Handelingen zien we zijn uitwerking, maar in de brief van Paulus beschrijft hij hoe het werkt van binnen voor de gelovigen. Hoe het bidden werkt. Hoe het samenwerken met de geest werkt. Vandaag wil ik je laten zien 3 dingen die je niet moet doen met de Heilige Geest. Allereerst ga even naar Matteüs 12 met me. Het is goed deze week als je je Bijbel meeneemt. Je gaat echt leren. Ik zelf ook. Het was zo verrijkend. Matteüs 12, vers 28. Er was een man, een leider uit een andere kerk. Die deed mijn Bijbelschool 2 jaar geleden. En in de Bijbelschool hebben we ook veel lessen over de Heilige Geest en over allerlei manifestaties, de vrucht, de gaven, et cetera. En aan het einde van het jaar zei hij, ik wist niet dat het woord van God zoveel rijkdom te vertellen had over de Heilige Geest. Waarom zien we daar zo weinig van in mijn kerk, zegt hij. Ik zeg, dan moet je naar Jalaria voor gaan. Maar hij zegt, waarom zien we daar zo weinig van in onze kerken? En vandaag, eigenlijk wil ik je de komende weken hongerig maken, verlangend maken. Nieuwsgierig maken. Je verlangen opwekken naar hem. Niet meer het en hem, dat weten we nu. En als ik zeg de Heilige Geest, vergeef me dan. Eigenlijk moet ik zeggen Heilige Geest, maar voor taalgebruik is het wat makkelijker. Maar het is niet de Heilige Geest eigenlijk, het is Heilige Geest. Het is een naam. Het is een persoon. Het is niet een ding. Of een het. Maar voor taalgebruik merk ik bij mezelf elke keer dat ik hem ook weer toch dat gebruik, omdat het voor de taal wat makkelijker werkt. Maar ga even met me naar Matteüs 12, vers 28. Dit is een bekend gedeelte. Jezus heeft hier net een demon uitgedreven. Jezus heeft hier net iemand genezen en bevrijd. En dan komen die Farizeeërs en die beschuldigen hem dat hij de duivel is en door de duivel deze dingen doet. Ze verwijten hem. Ja, door de overste van de demonen, door Beelzebul, drijft hij de demonen uit. En kijk Jezus' reactie. Vers 28 van Matteüs 12. Hij zegt, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Iemand zegt vastgebonden. Pas dan zou hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal niet worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de komende. Heftige uitspraken van Christus, of niet? Johannes zegt, er is een zonde. Als iemand die zonde doet, moet je niet voor hem bidden. Je moet altijd voorbeden doen voor elk mens. Behalve als iemand deze zonde begaat. Hij zondigt tegen de Heilige Geest. Dan moet je niet eens voor die persoon bidden, zegt Johannes. Jezus zegt hier hetzelfde. Die persoon kan niet vergeven worden. Nou, laat me allereerst duidelijk zeggen. Er zit niemand hier waarvan ik geloof dat hij gelasterd heeft tegen de Heilige Geest. Anders zou u hier waarschijnlijk niet zitten. Maar ik wil hier dit wel even uitleggen. Het woord lasteren in de meeste vertalingen, in de Bijbelvertaling, wordt gewoon blasphemy gebruikt. Godslastering. Dus we hebben het hier over godslastering. Maar we weten dat de Heilige Geest de derde persoon is in de drie-eenheid. In het Engels vilification, evil speaking, beledigen, schofferen, krenken en kwetsen. De meeste vertalingen gebruiken het woord kwaadspreken of who speak against the Holy Ghost. En wat zie je Christus doen? Christus neemt het zo op voor de geest. En dat doet hij in alle evangeliën voortdurend. Ik zie Jezus zo vol van respect en liefde spreken over de Vader. En ik zie hem vol respect en liefde spreken over de geest. En hij zegt, oké, als jij God blasfiemt, kan je vergeven. De Vader blasfiemt, kan je vergeven worden. Als je de Zoon blasfiemt, kan je vergeven worden. Maar als je de geest blasfiemt, er is geen vergeving voor je mogelijk. Hij zegt, als ik door de geest de duivel uitdrijf. En je noemt mij de duivel. Daar is het probleem. Wat gebeurde hier? Deze fariseërs accepteerden niet alleen Christus, niet. Zij lasterden hem en zij lasterden de geest. En zij schreven het werk wat hij deed. Zij schreven de kracht van de geest toe aan de duivel. Met andere woorden, ze maakten Jezus de duivel. Thank you. Als mensen het werk van de geest toeschrijven aan Satan en daarin volharden, ondanks vrucht in hun levens, want deze persoon was bevrijd en genezen, wat niemand kan ontkennen, en ze schrijven dat toe aan de duivel, dan heeft Jezus het over het lasteren van de geest. Hierna gaat hij verder te vertellen over aan de vruchten herken je de boom. Hij zegt, als de vruchten goed zijn, is de boom ook goed. Als de vruchten slecht zijn, is de boom ook slecht. Zoals er vruchten zijn in het leven, wat 100% God is, wat 100% goed is, en dat schrijf je dan toe aan de duivel, dan komen we op het gebied van laster en blasfeme uit. Nou, ik geloof, dit is niet iets wat een gelovige doet of ooit zal doen. Het kunnen twee bronnen zijn, een ongelovige, maar in het bijzonder een religieuze geest. Ik heb een enkele keer in mijn leven gehoord over mensen die dit doen. Ik hoor ook nooit meer over ze. Voor ons als gelovigen gelden tegenovergestelde. In plaats van lasteren, behoren wij ons aan de andere kant te stellen. Wat is het tegenovergestelde van lasteren? Eren. Respecteren. Goed spreken over. Wat we vandaag ook hebben gedaan eigenlijk in de liederen die we zongen. Over hem. Het is de geest, leert de Bijbel in 1 Korinther 2, die alles wat wie God is en wat God heeft aan ons geeft, aan jou heeft geopenbaard, aan mij heeft geopenbaard. Hij is de liefde die jouw hart vervult. Hij is de vrede die jouw geest vervult. Hij is de harmonie in je leven. Hij is de rust, hij is de leiding, hij is de echte pastor, hij is de ware apostel. Hij is de kracht, hij is de genezing, hij is de bevrijding. En wat ik geloof dat Christus ons wil leren, praat goed over mijn geest. Als je over de Heilige Geest spreekt, spreek met respect. En ik blijf even ver weg nu van het lastige. Nu even voor ons als gelovigen. Hoe jij en ik moeten omgaan met de geest. Ik heb je heel vaak al willen leren in allerlei andere meetings. Alles wat je disrespecteert, stoot je van je af. En alles wat je respecteert, trek je naar je toe. Dit is een heel belangrijk principe wat de Heer me op een dag heeft geleerd. Alles wat ik respecteer, trek ik naar me toe. Met andere woorden, als ik respect heb voor iemand, trek ik hem naar me toe. Als ik respect heb voor bepaalde principes, trek ik die principes naar me toe. Als ik respect heb voor bepaalde personen, of respect heb voor bepaalde naties, of respect heb voor bepaalde sportmannen, of waar ik ook respect voor heb, wat ik respecteer, trek ik naar me toe. Maar wat ik disrespecteer, wat ik dis, stoot ik van me af. Zo, als ik de Heilige Geest dis, stoot ik hem van me af. Maar als ik hem respecteer, goed praat over, allereerst in mijn eigen hart, trek ik hem naar me toe. En ik geloof voor ons, respecteer zijn werk, zijn gaven, zijn bevrijding in jou en andere levens. Ik kan nagaan hoe erg de Heer dit vindt. Als we dus zijn werk toeschrijven aan de duivel. Dit zijn zijn woorden, dit is niet de woorden van Arno. Als we zijn werk toeschrijven aan de duivel, kijk hoe erg de Heer dat vindt. Dus het is alleen maar goed, er is alleen maar zegen. Iemand wordt bevrijd en genezen en ze schrijven dat toe aan de duivel. Laat me één theologisch ding goed tegen je zeggen. De duivel kan niets goeds doen. Er is helemaal niets goeds in die duivel. Als iemand lelijk, smerig, fout, zondig en alles is, is het de Satan. Er is helemaal niets goeds in hem. Dus voor Christus, om iets van iets moois, iets puurs, iets uit het werk van de geest toe te schrijven aan Satan. En weet je dat mensen dat vandaag de dag nog steeds doen? Dit is niet iets van alleen 2000 jaar geleden. Vooral in religieuze hoek. En je mag mensen daar wel eens voor waarschuwen. Maar voor ons geldt vooral het tweede punt. Ga even met me naar Efeze 4. Vers 29. Bedroef de Heilige Geest niet. Bedroef hem niet. Het is ook weer Paulus die dit heeft geschreven. Hij zegt in Efeze 4 vers 29. Laat geen vuile taal over je lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Je moet zeggen, I have to master my tongue the coming months. Amen. Maak Gods Heilige Geest niet. Maak Gods Heilige Geest niet. Want hij is het stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Maak hem niet bedroefd. Want hij is het stempel. En dan komt vers 31. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschil en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven, vol compassie, vol liefde. Vergeef elkaar zoals God jou en mij en ons u in Christus vergeven heeft. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, zegt Paulus hier. Waarmee je gemerkt bent, geoormerkt bent. In het Engels grieve not. Vanuit het Grieks to distress, verdrietig maken, to afflict with sorrow. Of aanstoot geven. Een andere vertaling is, geef geen aanstoot aan de Heilige Geest. Je zegt, oké, hoe kan ik als gelovige? Ik heb je vorige keer willen uitleggen dat wij een tempel zijn en dat de Heilige Geest in ons woont. Zo voor de gelovigen, dit geldt voor de gelovigen. De Heilige Geest woont al in jou. Dichterbij kan hij niet komen. Amen. Dichterbij dan dat kan hij niet komen. En de Bijbel zegt, bedroef hem niet. En geef hem geen aanstoot. Nou, ik heb me afgevraagd, hoe geef je de Heilige Geest aanstoot? Hoe kan je hem dan aanstoot geven? Paulus legt hier verder uit, alle bitterheid en wrok moet eruit. Zo, ik geloof dat als jij bitterheid en wrok blijft koesteren in jouw hart, dan bedroef je de Heilige Geest. En er zijn in de laatste tijd, in ieder geval in de lentetijd, ook pastor Jeroen en anderen, hebben hier over gepredikt, over bitterheid uit het hart. Maar als jij bitterheid en wrok toelaat in jouw hart, bedroef je de Heilige Geest. Want die link wordt hier gelijk gelegd. Wat gebeurt er in het leven van een gelovige? Jij maakt dingen mee in je leven. Er zijn mensen die dingen doen in jouw leven. En dat doet pijn. En dan vervolgens gaat die pijn praten tot jou. In jouw hart. De Heilige Geest woont in jou. Jij bent een geestvervuld kind van God. Je hebt de Heer lief. En de Geest voortdurend spreekt over het werk van Christus in het kruis. En over de aard van Christus en het hart van Jezus. En die spreekt over vergeef hem, vergeef haar. Laat het los, laat de pijn gaan. Breng het bij het mij. Laat het de Heilige Geest spreekt voortdurend zulke woorden tot jou. Geef het over. Vergeef. Toch? Of heb jij een andere Heilige Geest ontvangen dan ik? Dat is de geest van Jezus. Hij spreekt voortdurend over het kruis. En bevestigt wat Jezus heeft gedaan. En hij wil dat jij wordt zoals hem. Het hele doel van het geestelijke leven is dat je Christus gelijkvormig is. Dat je wordt zoals Jezus. Zo alle processen van de Heilige Geest zijn daarop. Zo wat gebeurt er nu? De Heilige Geest woont in jou. Hij spreekt tegen jou over vergeven. Over loslaten. Over de pijn loslaten. Maar je houdt het vast. En je bent niet gehoorzaam. Je luistert niet. Eigenlijk omdat je hem niet gelooft. Omdat je die pijn misschien lekker vindt. Of misschien meer vertrouwd. Want dat ken je tenminste. Je weet niet hoe vergeving is, maar je kent die pijn wel. En de geest blijft dat voortdurend bevestigen in je leven om dat te doen. En hij blijft altijd hetzelfde spreken, want zijn wil is hetzelfde. En hij wil dat je vrij bent en hij wil dat je vergeeft. Maar jij wil die bitterheid vasthouden. En je wordt wrok en dan krijgen er allemaal andere wortels komen er dan. En de Bijbel zegt, zo kan je de Heilige Geest bedroeven. De bitterheid en wrok moet eruit. Zijn vrucht is het tegenovergestelde. En hij zegt, vergeef. Laat het kruis dieper doorwerken in je hart. Laat de inkt van de geest, die tatoeage in jouw hart, veel dieper doorwerken. Ik moet iets rechtzetten wat in het lichaam van Christus heel vaak fout gepredikt wordt in de kerk in Nederland. We zeggen heel vaak, ja, je moet vergeven voor, vergeven voor jezelf, want dat zet jezelf vrij. Hoeveel kennen die van dat soort boodschappen? Dat is egoïstische vergeving. You didn't hear me. Dat is selfish vergeving. Dat is geen echte vergeving. Dat is geen echte, ware vergeving. Ware vergeving gaat helemaal niet om jou. En dat jij er beter van wordt. Het is wel een gevolg. Het gebeurt wel, maar het is niet de kern. Waarom je behoort te vergeven is voor die ander. Je behoort die ander niet meer die zonde toe te rekenen, die kwaad toe te rekenen, die pijn toe te rekenen. En als je dat wel blijft doen, bedroef je de geest. Je maakt hem verdrietig. Paulus heeft het hier over kwaadaardigheid toelaten. Hij zegt, maar daarin tegenover, dit is het werk van de geest. Wees juist goed voor elkaar, vol medeleven, vol compassie. En elkaar vergeven, zoals God jou vergeven heeft. Door de geest ben jij in staat net zo te vergeven. Oh. Door de geest ben jij net zo in staat om te vergeven als Jezus vergeven heeft. Wie kan amen zeggen op dat? Als je dat gelooft. Dat je door de geest in staat bent net zo te vergeven. Hoe vergaf Jezus aan het kruis? Zijn moordenaars lagen daarvoor om hem uit te lachen. En hij had hun vergeven. En hij vergaf ze terwijl hij hing daaraan. Weet je hoe moeilijk het is als een spotter spotten tegenover je en dan hun te vergeven? Poh. Maar door de geest ben jij in staat hetzelfde te doen, broer. Door de geest ben jij in staat hetzelfde te doen. Ik las laatst een artikel van een meisje die misbruikt was en de enige optie was euthanasie. Oh, nee, zo kijkt de wereld ernaar. Nee, nee, oh, wat zij nodig hebben is de Heilige Geest. We moeten haar in contact brengen met Jezus. Want door de geest is ze in staat. Wat menselijk gezien niet kan. Heb waarlijk lief naar het voorbeeld van Jezus. Zijn geest beroert ons om echt lief te hebben, wist je dat? Maar als je eigenwijs bent, als je pijn laat heersen, dan word je niet vervuld van de geest, maar word je vervuld van de... Of je wordt vervuld met de geest, of je wordt vervuld met de pijn. En de Heilige Geest duwt je, helpt je, boost je. Hij helpt je, hij is liefdevol. Hè? Het is niet van boep, boep, doe het. Hij helpt jou om daar te komen in alle processen in je leven. Hij helpt je om als Jezus te worden. Hij is je helper, hij is je trooster. Als je hem bedroeft, wat gebeurt er? Het is niet zozeer dat de Heilige Geest afstand neemt van jou. Het is dat jij afstand neemt van hem. Begrijpt u mij? Wat doet de Heilige Geest? We hoorden het vandaag ook weer. Hij fluistert. Heb jij ooit gemerkt in jouw leven dat de Heilige Geest tegen jou heeft geschild? Ik heb het 1 keer gemerkt. Hij zei, stop met roken. Dat was toen ik net bekeerd was. Doodsbang was ik. Echt waar. Keiharde stem. Ik dacht dat alle mensen het hoorden. Ja, ik was wel vrij trouwens. Ik was zwaar verslaafd aan roken. Maar het is de enige keer dat ik kan herinneren dat hij een soort van echt commanded. Harde stem. Maar meestal is het altijd liefelijke stem. Hij fluistert, hij praat, hij probeert te overtuigen, maar in liefde. Want hij is relationeel. Hij is de relationele kant van God. En hij fluistert zodat je dichtbij komt. Maar als jij afstand neemt, omdat je bitterheid toelaat, omdat je kwaadaardigheid toelaat, omdat de vuile woorden blijven komen in het hart en in de mond, dan moet je steeds meer echt gaan tunen. Dan moet je hem heel bewust gaan zoeken. Sommigen van jullie denken, oké, ik mis de ervaring met de geest. Ik mis de stem van de geest in mijn leven. Wie is dat? U durft uw hand nu niet op te steken? Ik mis de influistering van de geest. Ik mis de leiding van de geest. Ik mis de wegwijzing van de geest. Wie heeft afstand genomen van wie? Wie heeft afstand genomen van wie? Is God niet goed voor ons allemaal? En is de geest niet hetzelfde voor ons allemaal? Is de geest die het afstand neemt van jou? Hij die je zo lief heeft. Maar het is dat wij afstand nemen van hem. Maar hij blijft fluisteren zodat we dichtbij komen. Ga met me naar 1 Thessalonicenzen 5. Een paar Bijbelboeken verder. Zo laster niet, bedroef niet. En het derde punt wat ik wil brengen bij je vandaag, doof niet. Hoeveel houden wel eens van fikkie steken? Ik zie alleen mannen. Oh nee, dat nog niet. Ik kreeg voor Vaderdag een grote vuurkorf. En ik hoef dan niet elke keer naar de gemeente te werken. Al die oude kastjes en bedden en zo, die wil ik in dat ding hebben. Alleen, ik weet niet zo goed om mee om te gaan. Dat vuur komt soms wat te hoog. Hoeveel houden van vuur? De Bijbel noemt God zelf vuur. Een verterend vuur zelf. Maar ook die passie die hij in jou heeft geplaatst om hem te dienen. Die passie die hij in jou heeft gelegd om hem te kennen. Dat vuur dat hij in jou heeft gebracht om echt oprecht zuiver een kind van God te zijn. En de Heer te volgen alle dagen van je leven. Die passie, dat vuur. De Bijbel zegt dat mag niet gedoofd worden. De vuur van de geest mag niet gedoofd worden in je leven. Het is heel, als een vuur eenmaal gedoofd wordt, moet je heel veel moeite doen om het allemaal weer aan te steken. Het kan soms wat kleiner zijn geworden. Maar dan moet het aangeblazen worden, aangewakkerd worden, maar niet gedoofd worden. 1 Thessalonicenzen 5, ik lees even vanaf vers 16. Dit is de eerste brief van het Nieuwe Testament, wist je dat? Dit is de eerste brief, het is niet Matthäus, die werd veel later geschreven. Dit is de eerste brief die geschreven werd. De eerste brief van het Nieuwe Testament en de eerste brief die Paulus schreef. En zelfs in de eerste brief, bij de eerste gemeente waar hij aan schrijft, zegt hij al, doof de geest niet uit. Op het begin van het boek zegt hij, jullie zijn tot geloof gekomen door grote wonderen en tekenen, door de kracht van de Heilige Geest. Jullie hadden grote verdrukking, grote vervolging, maar jullie hebben het woord van het evangelie met blijdschap aangenomen. Hij zei, ik was erbij bij het begin. Jullie werden vervolgd, maar jullie hebben echt de Heer Jezus aangenomen, zijn gedoopt, zijn hem gaan volgen. En dat was een grote werking van de geest in het begin van de gemeente, in het begin toen jullie begonnen. Was het ook daar in jouw leven toen je net begon in je wandel met God? En nu een aantal jaar later... Niet eens even later, niet tientallen jaren later, een aantal jaar later, moet hij al tegen hun zeggen dit. Hoeveel te meer moeten wij scherp zijn? 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. Wees altijd verheugd. Amen. Bid onophoudelijk. Amen. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit. En veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Doof niet uit en veracht niet. Ik kom daar zo meteen op terug. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Doof de geest niet uit. In andere vertalingen, onderdruk of verdring de geest niet. Verdring hem niet, vond ik wel duidelijk. Verdring hem niet in je hart. In het Engels, quench not. Or extinguish not. Dat is, roei hem niet uit. Dus dat betekent blijkbaar heb je toch de potentie om de geest aan te wakkeren of te doven. Die geest die in jou woont is hetzelfde, maar jij binnen in jou als gelovige, jij hebt de potentie om de geest aan te wakkeren of hem te doven. Of jij geeft extra zuurstof aan de geest, of er is water en je dooft dat vuur, de geest. Nou, binnen in de drie-eenheid is de Heilige Geest de meest gevoelige. De Bijbel laat hem ook zien als de duif. Toen Jezus werd gedoopt in water en later in hem, in de geest. Hij kwam als de duif. Die ook, de Bijbel zegt ook niet alleen, hij kwam op hem, hij bleef op hem. Mooi staat dat er, één zinnetje. Hij bleef op hem. De duif bleef op Christus. Amen. Alle jaren van zijn leven, alle dagen tot en met het kruis. De duif bleef op Christus. Maar hij was gevoelig. En Christus was heel gevoelig in zijn omgang met de geest. Alles wat Christus deed, was door de geest. Alles. Elke dag, elk moment van de dag. En dat is waar ik graag wil komen. Hoe kan je de geest doven? Paulus zegt, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij jou ingeeft. Amen. In de tekst hiervoor heeft hij het over geestelijke activiteit. Ik kom even terug op de preek van onze broer Pieter vorige week. Versterk je met alle macht en geestelijke activiteit om spierballen te kweken. Geestelijke activiteit heeft het hier over verheugen in de Heer, bidden en danken. Ik geloof, als je geestelijke activiteit gaat verwaarlozen, ga je de geest doven. Nog een keer. Als je geestelijke activiteit gaat verwaarlozen, ga je de geest doven. Het tegenovergestelde is ook waar. Als je geestelijke activiteit in gaat blazen, gebed, dankzegging. Vandaag mooi, Marciano noemde even kerkgang, omgang met de gemeente, met de heiligen. Dan ga je inblazen. En dan kan dat vuur groter en groter worden. Maar in het bijzonder zegt Paulus, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij ingeeft. Ik denk, hoe kan de geest worden gedoofd? Terwijl toen je net de geest ontving, toen je net tot geloof kwam, dat vuur, die passie, die blijdschap, die vreugde voor jou om tot Christus te komen was zo belangrijk voor jou, voor ons. De Heilige Geest is de geest van geloof. En wat hier wordt beschreven is ongeloof. Wanneer ga ik iets verachten? Ik ga iets verachten als ik het niet meer belangrijk vind. We hebben over een paar weken weer profetisch weekend. Ik ben heel dankbaar dat zijn onze vrienden ook, maar wij kennen ze vol als profeten onder de Nieuwtestamentische bediening. Hier in ons midden zijn Steve en Rita Fidel. Ze zijn ons tot zoveel zegen geweest al jarenlang. En ik geloof dat ze voor de gemeente en voor velen hier echt weer tot zegen zullen zijn. En als je dit soort profetische bedieningen niet kent, gewoon lekker komen. Maak je geen zorgen. Zeg, misschien word ik uit die zaal gerukt. Misschien. Maar wat heb ik gezien? Ik neem even mijn eigen leven allereerst als voorbeeld. Ik heb altijd, en ik ben een mens met ook heel veel fouten en tekortkomingen, maar één ding wat ik altijd heb gedaan. Ik heb de profetieën die de geest mij gaf, altijd heel hoog gehouden. En als u mij kent, weet u dat van mij. En de Heer heeft over mij geprofiteerd toen ik echt gewoon een prulletjes opruimer was in de kerk. En gewoon daar alleen was om te dienen. En ik kan heel eerlijk zeggen, mijn hele leven en ook mijn bediening is gebouwd op het profetische woord van God. En niet alleen maar profetieën van buiten, ook wat de Geest zelf tot mij heeft gesproken. Jouw geestelijk leven wordt gebouwd door woorden van God. Zoals een architect tekent een huis, zo tekent de Geest ook jouw leven, jouw bestemming, maar hij gebruikt daar woorden voor. Zie, zelfs Christus, hij is het vlees geworden woord. Alle profetieën, 360 profetieën die over Christus zijn uitgesproken, op die volheid van de tijd, kreeg het in één keer vlees. Zie, profetieën zoeken altijd die weg om handen en voeten, om vlees te worden, om in het natuurlijke geopenbaard gemanifesteerd te worden. Het gaat God niet om de profetie, het gaat God om de vervulling van de profetie. Maar ik heb ook mensen gezien, en dit is een woord van waarschuwing, die profetieën zijn gaan verachten. Op het moment dat ze de profetie ontvingen, op het moment dat de profeten, de laatste tijd beweeg ik ook heel sterk in het profetische, zeker in andere kerken en andere plekken waar ik kom. Op het moment dat die profetieën werden uitgesproken, zat de hele gemeente, inclusief mezelf, ja amen, dit is Gods wil, ik weet het 100% zeker. Het resoneerde aan alle kanten, de hele gemeente zei amen. En op dat moment was het ja en amen. Maar toen later de beproevingen en de moeilijkheden en de testen kwamen. Mag ik prediken hier? Want dit is wat er gebeurt. Ik zeg je heel eerlijk, geloof in de profetieën. Dus we moeten getoetst worden. Daarom hou ik ervan in het midden van de gemeente. Niet los vast na een dienst dat iemand tegen iemand wat zegt. Hey, de Heer zegt dit en dat. Soms kan daar wel een bemoediging in zijn. Maar ik hou vooral van het openbare publiekelijke. Want daar zijn we er allemaal bij om te toetsen. Want we kennen jou. En jullie zijn onze broers en zussen. We zijn verbonden. Met elkaar. Maar als we dan getoetst hebben en tot een conclusie zijn gekomen. Ja, dit is de Heer. Dan moeten we ook geloven en ons vasthouden aan de profetie. Paulus zou later tegen Timotheus zeggen. Hou vast aan de profetische woorden die over je leven zijn uitgesproken. En wat heb ik gezien? Hij zegt, sommigen hebben dat niet gedaan, zegt hij in 1 Timotheus 1. En daarom heeft hun geloof schipbreuk geleden. We zijn nu wat jaren verder. Die profetische bediening kennen we nu al 20, 30, 40 jaar. En we hebben gezien hoe sommige mensen profetieën zijn gaan verachten. Waarvan we op het moment dat ze uitgesproken werden 100% bevestigden. Dit is Gods wil. En ik geloof, en dit geldt eigenlijk voor alles wat de Geest van God tot je zegt. Ook in allerlei dagelijkse vormen. Als je de woorden van de Heer gaat verachten in je leven. Het woord van God en ook de woorden van God. De rema woorden van God. De persoonlijke openbaring. De persoonlijke influisteringen. Als je die gaat verachten, ga je de geest doven. Waarom? Want de geest werkt samen met het woord. Als je zijn woorden veracht, veracht je hem. En doof je zijn vuur. Want hij kan niet meer gaan branden in je leven. Nou, laat me ook dit zeggen. Als hij communiceert plan A. Zal hij bij een volgende keer nog steeds plan A communiceren? Die bestemming verandert niet op je leven. Dus als je er niet in gaat wandelen, in de bestemming van de Heer. Want de profetie is gewoon je bestemming communiceren met openbaring daarbij. Zodat je weet dat het Gods wil is voor je leven. Als je dat gaat verwaarlozen, dan kies jij dus zelf voor een andere bestemming. En wie zit er dan op de troon? Welke geest zit er dan op de troon? Welke pastor leidt je dan? Welke herder leidt je dan? Vroeger dacht ik, hoe kan de geest ooit gedoofd worden? Maar nu ben ik 24 jaar christen zijn verder en dan zie ik dat bij sommige mensen toch echt gebeurt. Maar dat is niet wat God wil. Dat vuur mag ik geloof dat ik sterker moet beginnen. Oh man. Ik geloof dat ik sterker moet eindigen dan ik begonnen ben. Ja, toch? Dat geldt voor ons allemaal. Helaas zien we vaak het tegenovergestelde. Mensen beginnen hier en eindigen hier. Maar nee, God wil het tegenovergestelde, toch? Ik zie Paulus als voorbeeld. Hij begon daar, maar hij eindigde daar. Ondanks alle pijn die hij mee had gemaakt in zijn leven. Dat kan met de geest. Christus als voorbeeld. Hoeveel hebben hier wat aan? Predik ik vooral tegen mezelf. Ongeloof komt dan op de troon waar de geest zat. En dan wordt zijn vuur minder. Het geestelijke leven is heel nauwgezet. Hoeveel hebben dat al ontdekt? De wandel met God, je relatie met God, het is heel nauwgezet. De geest kijkt heel goed hoe jij met zijn openbaringen, met zijn inzichten, met zijn influisteringen omgaat. Hoe jij omgaat met zijn woord. Of jij dit woord echt koestert. Of het echt kostbaar is. Of je echt naar laat richten. Of je echt hem vertrouwt. Want soms krijg je ook wel eens openbaringen of woorden van profetie te ontvangen. Waar je echt vertrouwen in God voor nodig hebt. Omdat menselijk gezien kan dat ding niet. Of moeilijk. En soms heb je profetieën. Dat je later moet zeggen, oké, weet je, misschien kom ik nu tot de conclusie, dit was echt niet de wil van God. Maar de wil van God is altijd lijden. Daaraan moet het getoetst worden. Een profetie, alles wat de geest doet, of wat wij denken dat van de geest is, moet getoetst worden aan het woord. En moet getoetst worden aan de realiteit. Als een profeet tegen jou zegt, over een jaar krijg je een zoon en het is een dochter. Ja, is het niet de geest? Ik heb 1 keer een fout gemaakt. Ik heb die persoon ook vergeving gevraagd. Ik zei, ik ervaar dat de Heer je een dochter gaat geven of een zoon. En het werd het tegenovergestelde geslacht. Jij zit toevallig hier. Ik heb je toen vergeving moeten vragen. Want het was niet van de Heer. God zit in de realiteit. Begrijpt u? God zit in de realiteit. We kunnen niet zeggen, de Heer zegt dit. En als dat niet gebeurt, dan is het niet van de geest geweest. We hebben soms ook van die profetieën gekregen. Dat we op het begin even op de plank moeten leggen. En misschien na een poosje moet je zeggen, oké, was dit echt van de geest? Als je tot die conclusie komt, moet je daar ook heel bewust geestelijk mee omgaan. En als, voor mij dan, als ik het fout heb uitgesproken, moet ik vergeving vragen. Dit was in een persoonlijke situatie. Maar als het op het podium gebeurt, moet ik zelfs vanaf het podium vergeving vragen. Of in ieder geval schuld belijden. Of erkennen. Want zo wordt het lichaam ook gereinigd van al die gekkigheid. En omdat dit niet gebeurt, is er zoveel gekkigheid in heel veel charismatische en evangelische kerken. En sommige mensen hebben daardoor pijn en die moeten daarvan genezen. En ik kan begrijpen. Want alleen het echte werk van de geest, daar gaat het om. En al dat menselijke. Zie, we zijn ook mensen. Maar als we dan tot de conclusie komen dat het onvolkomen en niet zuiver is geweest, moeten we erkennen. Toch? Maar dat betekent niet, en dit is de waarschuwing, dat je profetieën moet gaan verachten, die wel van de geest zijn geweest. Het is heel goed dat je gaat groeien in onderscheiding en toetsingsvermogen geestelijk. Is de bron, resoneert dit echt in mijn geest? En als je tot die conclusie bent gekomen, ga ervoor. Beter faal ik, gelovende dat het de wil van God is, dan dat ik passief word. Ja, zo geloof ik. Beter ga ik plat. Beter ga ik er helemaal voor, terwijl ik geloof dat het de wil van God is. Dan later, 10 jaar later, gewoon passief zijn geweest. Ja, ik weet het allemaal niet, ja. Ach ja. Passiviteit is gevaarlijk. Dan blijf je tenminste actief, want je blijft in gebed. Je blijft de Heer daarvoor zoeken. Je blijft zoeken naar bevestiging. En als je dan tot de conclusie komt, oké, dit was toch echt niet de wil van God. Dan kan je readjusten, dan kan je herlijnen, dan kan je herijken, dan kan je opnieuw focussen. De Bijbel zegt niet voor niks, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Spreekt hij over het werk van de geest. Zo, soms is dat ook een zoektocht. Soms is het zoeken naar de wil van God. Tracht te verstaan wat de wil van God is. Het is soms zoeken. Ik vind het zelf verschrikkelijk als het heilige vuur wat de geest in jou heeft geplant, wordt uitgedoofd. Daarom hou ik ervan wat mijn broer zei. We moeten juist corrigeerbaar komen als we naar het huis van God komen. Weet je, dat heilige vuur, dat moet aangewakkerd worden. Er zijn genoeg, weet je wat het is? En juist in het huis van God, er zijn genoeg stemmen in jouw leven die jou willen doven. Er zijn genoeg stemmen in jouw leven die de geest van God willen doven in jouw leven. Er zijn genoeg stemmen, daar hoeven we geen moeite voor te doen. Ga naar buiten en die stemmen gaan ons spreken tot je. Ah, rustig aan, temperen, alles. En juist in het huis van God, de Bijbel zegt, we moeten elkaar aanvuren. Tot goede werken, tot het gemeenschap met de heiligen. En ik heb ontdekt, als pastor, ik ben nu, hoeveel jaar? Vanaf 2006 eigenlijk, zo'n 16 jaar pastor. En ik heb 3 dingen gemerkt waar je als voorganger altijd in moet blazen in de gemeenteleven. Gebed, evangelisatie en gaven van de geest. Dit zijn de 3 dingen waar je als leiderschap altijd op moet focussen. Omdat dit hoort niet bij de natuurlijke mens. Dus je moet het geestelijk gaan activeren. Gebed hoort niet bij de natuurlijke mens. Evangelisatie om zielen te winnen. Moet je ook drempels over in je eigen hart. Dus daar moet je toe activeren. En de werking van de geest. Omdat het allemaal niet bij de natuurlijke mens hoort. Zo, je moet dat gaan. We moeten met elkaar een cultuur cultiveren hier. Dat de geest kan werken. En dat het oprecht en zuiver is. En dat je ook corrigeerbaar bent. Er zijn ook profeten in Nederland, maar het probleem is soms dat zij fouten hebben gemaakt en niet zich corrigeerbaar opstelden. Er zijn genoeg profeten hier, hoor. Dan denk ik dat Nederland geen profeten heeft. Er zijn heel krachtige. Er zijn goede. En als ze van de Heer zijn, moeten we zeker erkennen. Maar mensen moeten ook leren corrigeerbaar te zijn. En het begint allemaal in de kerk. Amen. Wat ik soms doe, wat ik zelfs in deze, wat mij zegende. We kregen, helaas, mijn kinderen waren er niet eens. Profeet Chilo was hier op de Bijbelschool en hij profiteerde over al mijn kinderen. Alle 4. Als je dat was, weet je. Echt heel mooi, heel puur. Hij kent ze niet eens. Ik hou daarvan. Hoe elk kind is. En ik heb het naar mijn kinderen gestuurd en nu herinnerden ze mij even aan en andere profetieën die de profeten over hun hebben gesproken. En toen ik het hoorde, werd ik weer bewogen. Ik van ja, dit is echt Gods wil voor hun leven. En het helpt mij om samen te werken met de wil van God en de plan van God voor hun leven. En dat geldt ook zo met mijn eigen leven. Geloof me, als de profeten komen straks, je gaat echt gezegend worden, hoor. Echt. Het zijn zuivere mensen van God, je gaat echt gezegend worden. Maar dit is wat ik ook wil meegeven. Luister die profetieën na. Niet alleen maar in die week dat je het hebt ontvangen. Die jaar, die 5, die 10 jaar later. Als we het over mediteren hebben. Doe ik bijna altijd. Alle profetieën die ik krijg, die leer ik uit mijn hoofd. En het liefst luister ik ze na, want dan hoor ik ook nog de stem en de intonatie en de emotie van de profeet waarmee hij het zei. En ik zeg je nogmaals, als ik terugkijk, ik zeg je nagenoeg alle profetieën. Ik heb een paar waar wij onze dingen vraagtekens bij hebben, maar allemaal zijn ze uitgekomen. En toen was ik echt, het was onmogelijk, of ik was een nobody om dat ding te vervullen in mijn leven. De Heer zei, je voeten zullen vele naties aanraken. En ik moet eerlijk zijn, ik krijg zoveel uitnodigingen nu. Ik weet soms niet eens hoe ik mee om moet gaan. Omdat ik weet dat ik dan weer lang weg moet zijn. Maar vertrouw. Kijk, als de geest communiceert, dan is het tot je benefit. Is het tot je zegen. Is het om jou te helpen. Die wil van God is niet iets. Het is iets moois. Zo ben je al lang geschapen. Niks is zo onbekend voor God. Je bent al lang zo bedoeld. Dus je bent al lang zo God's original designed. Je bent al lang zo bestemd. Dus het is niet. Daarom die resonantie zou heel normaal en logisch moeten zijn. Als jij woorden van God ontvangt. Maar ook in je gebedslijd. Als je gewoon de Heer zoekt. En de geest spreekt toch. Is dat ook profetie? Profetie is al het spreken van God in het nu. Dat is profetie. Ja? Dit is het spreken van God vroeger tot de profeten en de apostelen. Ze hebben opgeschreven omdat in de principes van God en de toetssteen van God staat hier nu vastgelegd. Maar nu als je de Heer zoekt, je zoekt er voor allerlei zaken in je leven en je bidt, je gebed. Het gaat niet om dat jij bidt, het gaat om dat je Gods stem gaat verstaan. Oh joh, joh. Ik ben de laatste tijd bij mensen geweest, bidders, bidders, bidders. Je kan dagen, uren, nachten bidden, maar de doel van God, van gebed is communicatie van twee kanten. Het doel is dat jij Gods stem gaat verstaan en het bidden opent jouw hart. Zodat je klaar bent als het God gesproken heeft. Om te doen wat de Heer ook tegen je zegt. Sommigen van jullie, je bidt wel, maar eigenlijk wil je het antwoord niet. Dus waarom bid je? Want eigenlijk moet je bidden dat je klaar wordt om het antwoord te ontvangen. Want misschien gaat die antwoord je schokken. Misschien gaat God tegen je zeggen, blijf, verkoop dat huis niet. Misschien gaat God tegen je zeggen, ik wil dat je nog 10 jaar blijft wonen in dit huis. Misschien wil je het antwoord helemaal niet horen. En de geest spreekt wel, maar je denkt dat het van de duivel komt. Ai, 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 ai. Ik ga proberen ergens naartoe te werken. Paulus zegt, alsjeblieft, doof hem niet uit. Maar jaag hem aan. Geef hem zuurstof. Geef het ruimte. Geef het adem. En als er geprofiteerd wordt over je leven. En als je een kind van God bent. Geestvervuld kind van God. In onze kringen. Er gaan genoeg momenten zijn in je leven. Waarin de Heer zal spreken. Tot jezelf en door anderen heen. Op allerlei manieren. De Bijbel zegt God spreekt op verschillende manieren. Dus we hoeven dat echt niet te beperken. Het profetische is al het spreken van God in het nu. Dus niet alleen maar door profeten heen. Maar luister die profetieën terug. Mediteer daarover. Denk erover na. Toets het allereerst. En dan vervolgens mediteer erover. Wat bedoelt de Heer? Op wat voor moment spreekt hij hierover? Oh, dit zijn profetieën over dingen die er gebeurd zijn in mijn leven. Of die dingen die in mijn hart dragen. Daar moet je ook wat mee. Pastor Fidel die me getraind heeft in dit. Hij zei, als ik vroeger mensen counselde, counselde ik hun op basis van hun profetieën. Dan gingen de profetieën met ze door. Ik zeg, ja, maar hier was je niet, je hebt niet geluisterd. Hier, heb je dat al veranderd in je leven? Ja, die geest zei dat toch hier. En het probleem is vaak, weet je, we ontvangen het. En dan zijn we helemaal aangeraakt en geroerd en emotioneel en halleluja. Maar doen we wat de Heer zegt. God is geïnteresseerd in het doen. God is geïnteresseerd in de realiteit. God wil dat ding tot vervulling zien komen in je leven. Hij is niet de God van mooie woordjes. Die woorden hebben een doel. Profetische woorden zijn zo krachtig. Ik heb hele mensenlevens ook weer de laatste tijd in de bediening in andere landen helemaal gereset zien worden door profetische. Maar die woorden zijn zo krachtig, maar die hebben een doel. Als God tot je spreekt, heeft dat een doel. En geloof me, als kind van God is het zo belangrijk dat je de stem van God leert verstaan in je leven. Voor een aantal zaken ook. Ik heb zo nu weer ook daarin de stem van God nodig. En ik heb het nodig. Het begint met zoeken. Daarom bidden we. Dat is het zoeken. Maar het zoeken is niet het doel. Het zoeken heeft tot doel dat je gaat vinden. Het gebed heeft tot doel dat je antwoord krijgt. Dat je openbaring krijgt. Dat de Heer tot je spreekt. Dat je weet wat je moet doen. Voor sommige mensen is bidden alleen maar het doel. Dat kan als je voorbedenbediening hebt. Om voorbeden te doen. Maar in je relatie met God. Ik geloof om Gods stem te verstaan. Is zo belangrijk. Want God heeft veel meer tegen jou te zeggen dan jij tegen hem. God weet veel meer dan jij. Amen. Als laatste Colossenzen 3. Misschien kan de worship team alvast komen. Jeff, dankjewel. Halleluja. Colossenzen 3 vers 16. Moet je opletten in je Bijbel hoe vaak hoofdstuk 3 vers 16 een mooie tekst is. Het is niet alleen Johannes 3 vers 16. Heel veel hoofdstuk 3 vers 16 zijn hele mooie teksten. Als je nog wat wil mediteren de komende tijd. Alright, ben je daar? Colossenzen 3 vers 16. Een hele mooie tekst. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in je wonen. Amen. Zo laat Christus woorden in al hun rijkdom in je wonen. Niet eens tot je komen. De Bijbel zegt niet laat het woord van Jezus, laat de woorden van Jezus, zowel logos als rema, geopenbaard als wel vanuit de schriften, laat ze tot je komen. Nee, laat ze in je wonen. En dan ook nog in al hun rijkdom. Als je een tekst zoekt te mediteren, broer, hier geef ik hem je. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Laat je onderrichten uit zijn woord, maar vermaan elkaar ook in alle wijsheid. En ten vierde, zing met heel je hart. Iemand zegt met heel mijn hart. Psalmen en hymnen voor God. En liederen die de geest je vol genade ingeeft. Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Paulus schrijft hier de volgende zaken. Laat Christus woorden rijkelijk in je wonen. Laat je onderrichten uit zijn woord. Ten derde, vermaan elkaar in alle wijsheid en liefde. En ten vierde, zing met heel je hart. We zongen zo'n liedje vroeger. En ik zing met heel mijn hart. Maar ik vraag me af hoe vaak mensen echt zingen met heel hun hart. Want ik heb vandaag maar weinig gezien zingen met heel hun hart. En zing met heel... Kijk, ik laat je zo meteen zien wat de power is. En zing met heel je hart. Psalmen. Betekent voor ons niet dat je achter het orgel moet gaan zitten. En hele noten, oude berijming uit 1820 en 1623 moet zingen. Want diezelfde psalmen zijn nu in... Weet ik het wat voor noten en... En zing met heel je hart psalmen, hymns. Hymns zijn liederen die we samen zingen. Volkslied is ook bijvoorbeeld een hymn. Het woord hymn betekent een verheven gezamenlijke lofzang. Elke echte lofzang die er is aan God. Een verheven lofzang die we gezamenlijk doen, dat is een hymn. Elke zondag, elke woensdag, elke dienst zingen we hymns. We zingen psalmen. Wat zijn de psalmen? Afgezien van de psalmen die gewoon in liederen zijn geschreven, die we nu vandaag de dag ook zingen. Het zijn ook liederen. Wat zijn er als ik de psalmen bestudeer als bijbelboek? Het zijn allemaal emoties die David uit tot God. Hij is bang, hij is boos, hij is verdrietig, hij is bang. Allerlei emoties. Zo, voor mij om psalmen te zingen zijn dus ook liederen die voor ons gevoel vertelt. En dat uit tot God. En dan komt het. En zing met elkaar liederen die de geest je vol genade ingeeft. Dat zijn de nieuwe liederen. Dat zijn de liederen van de Heilige Geest. Dat zijn liederen die geboren worden on stage. Dit zijn liederen die geboren worden in jouw gebedstijd. Dat zijn liederen die geboren worden terwijl je bezig bent met de Heer. Je bent niet afhankelijk van een worshipteam thuis om nieuwe liederen te zingen. Elke christen, elke geestvervulde christen is een worshipper. Nu ga ik echt even los. Ja? Elke geestvervulde christen is een aanbidder. Ja? Jij hebt al lang melodieën van de geest in jouw hart. Jij hebt al lang melodieën van de geest in jouw hele geestelijk wezen. Jij hebt geen worship team nodig. Je hebt geen eens een piano nodig. Ik ben geen muzikant. Ik kan geen noot lezen. Ik ken geen akkoord. Maar ik kan wel liederen zingen die de geest mij ingeeft. En de Bijbel zegt, de geest geeft die liederen vol genade. Het woord genade hier is het woord charis. Ja, in het Nieuwe Testament lees je dit woord charis. Het woord charismata, gaven van de geest... komt ook voort uit dit woord charis, genade. De gave van de geest, ook het gave voor nieuwe liederen, de gave om door de geest liederen te zingen, is een charismata. Is een uiting, een gave van de Heilige Geest. En die gave, die geloof ik, die zit in elk kind van God. Sommige mensen hebben een bediening daarin. Dat zijn de songwriters en dat zijn de worshippers. Maar iedereen heeft die genade ontvangen. Om psalmen te zingen met heel je hart. Om hymns te zingen met heel je hart. En om liederen te zingen die de geest van God je ingeeft. Ik was vorige maand in deze kerk, het heet New Wine in Engeland. Ik bedoel, qua worship en muzikaliteit zijn wij 1 en hun zijn al 20. Dus ik kan daar dat niet komen brengen, want wij kunnen van hun leren. Die gasten zijn zo ongelooflijk muzikaal. Ze hebben daar wel 10 Dwight Dissels, maal 20 en weet ik het wat allemaal. En alles is gewoon bizar, veel, groot, krachtig. Hele performance schools voor art, voor allerlei podiumzaken. Dat kan ik ze niet leren. Maar ik kon ze wel leren het lied van de geest. En dat geeft een dimensie. Als hier elke week, en dit is mijn verlangen en doel, en ik geloof met elkaar dat we daar gaan komen. Elke week nieuwe liederen van de geest worden gezongen. Die God wil communiceren tot zijn volk. Man, deze kerk moet... We krijgen problemen, want we moeten 2 diensten en weet ik het wat we gaan hebben. Of weet ik hoe we dat hier gaan, of muren doorbreken. Liederen die de geest, de Bijbel zegt ook hier nog vol genade, vol liefde ingeeft. Hij fluistert het in. Hij blaast het in. Dat is het profetische. Hoe wakker je de geest aan? Ik geloof dat zingen zo powerful is. En haal het even weg van de diensten, ook in jouw leven. Niet alleen de liedjes van Elina Bakker nazingen. Dat is fijn, dat is mooi, dat is goed. Luister je Hillsong, luister je weet ik het wat allemaal, dat is oké. Maar nu je eigen lied. Eigenlijk zouden we gewoon moeten oefenen nu. Maar dan hoor je zoveel stemmen, dan raak je distracted. Of het probleem is, je luistert geen stem omdat iedereen zich schaamt. Dat is nog erger. Maar als je thuis bent. En weet je wat je moet doen om liederen van de geest te zingen? Spreek even 5 minuten in tongen. In nieuwe tongen. Dan ga je in de taal van de geest al reeds communiceren met de Heer. Na die 5 minuten ga die nieuwe tongen zingen. Dus als ik nu in het nieuwe... Dit is even mijn gebed. Ja, als ik nu in het nieuwe tongen zou bidden tot de Vader. Ik zou... Socoroma sande le bosta ma e costiendo lo botto. Dan zou ik nu... Diezelfde tongen kan ik gaan zingen. Sima candolo ma ilia. Lima sia lo bojikilia lo bossa la mandria tosie. Ma chiandolo sia liondolo. En dat doe ik even een paar minuten lang. Dan moet je opleggen. Ik voel nu al de verandering. Maar als ik dat even een paar minuten doe. Gewoon in je gebedsleven. Gewoon in jouw gebedsleven. Want nu, eigenlijk wordt het krachtig als we samenkomen. Er zijn mensen in de bediening daarvoor. Dan... Maar dit is even jouw gebedsleven. Dan ga je jouw tongentaal, jouw gaven, jouw relatie met de geest ga je gebruiken. Die tongentaal ga je zingen. Na een paar minuten, geloof me, jij gaat al iets krijgen in het Nederlands. Gewoon, misschien begint het met een dankgebed. Misschien begin je nog met een danklied. Oh Heer, ik wil u danken. Ik ben zo blij, want u verloste mij. Ik ben me bewust van het kruis, van wat u deed voor mij. En zo begin je gewoon te zingen. En je begint te denken, je gaat naar het kruis, je begint te zingen over het kruis. En ik begin je misschien te zingen over vergeving. Oh, dank u dat u mij vergeven hebt. En tegelijkertijd denk je aan die persoon die je een beetje irritant vindt en waar je weet dat je hem nog moet vergeven. Terwijl je aan het zingen bent. Wat doe je dan? Oh, Heer, ik vergeef. Shanushka, ik noem even een voorbeeld, hè. Ik vergeef haar met heel mijn hart. Even een voorbeeld, ze is de liefste persoon hier, niks aan de hand. Maar ik vergeef haar met heel mijn hart. Ik zegen haar. En alles wat je maar denkt, zing je. Alles wat maar in jou opkomt, die ingeving, zing je gewoon uit. Ik wens haar voorspoed. Ik wens haar zegen in haar relaties, in haar huwelijk, in haar gezin, in haar kinderen, in haar voorziening, in haar financiën, in haar huis. En je kunt te zingen. Nou, na 1 minuut... Geloof me, dit is maar een paar minuutjes ben je bezig. Je bent gelijk op een ander level. Je bent gelijk op een ander niveau. Je gaat in één keer begint de geest te werken in jou. En nou komen de liederen die de geest je vol genade ingeeft. De Heilige Geest wil niks liever dan jouw liederen ingeven. Oh, wie hoort mij hier? Wie hoort mij hier? Wie hoort mij hier? De Heilige Geest wil niks lievers dan God Center Worship liederen in te geven. Vol genade. Dus die liederen gaan niet over vol veroordeling. Die liederen gaan niet vol wettische... Weet ik het wat allemaal. Die liederen gaan over genade. Van God. Voor de mensen. Amen, amen, amen. Ik verlang naar nieuwe liederen in het huis. Liederen die ons representeren. Liederen die onze boodschap uitdragen. Liederen die ons design uitdragen. En als de geest zo gaat stromen, dan gaat het profetische werk in jouw leven. Nou, de Bijbel zegt, jaag de liefde na en... Wat moet je doen? Oh, jullie zijn tam. Norman, wat moet je doen? Jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest. Wat is streven? Dat je met alle effort gaat jagen naar die charismata. Dat je met alle effort gaat jagen naar die genade. En ik zeg je, het is heel makkelijk in het zingen. Daarom wil ik je helpen hiermee. Het is makkelijker. Het is makkelijker. Er was een vrouw daar, die was gewoon deel van het worship team in Engeland. En ze zei, voordat ze gingen een special doen, zei ja, voordat ik dat doe, ik wil nog even Pastor Arno bedanken, bla bla bla. En toen begon ze in één keer te zingen over mij. Ik had het niet meer. Ik had het echt niet meer. Gelukkig kan Pastor achter me staan daar. Als ze het gaan zingen over je. Abraham doet dat ook soms hier. Het is power hoor. Echt de wil van God gebonden te zingen. Yeah. En die power zit ook in jou. Je zegt, ja, maar ik ben geen zanger. Iedereen hier. Weet je nog wat Iwan ons heeft geleerd? We zijn niet op zoek naar zangers die kunnen zingen. We zijn niet op zoek naar zangers die aanbidden. We zijn niet op zoek naar muzikanten die aanbidden. We zijn op zoek naar aanbidders die muziek maken. Dat is heel wat anders. Dan gaat de nadruk niet daarom, maar om het aanbidden. En als het goed is, ben jij en ik die aanbidder. Amen. Die de geest je vol genade ingeeft. Zo, hij doet het zo graag. Hij geeft het zo graag. Hij doet het zo graag. En waar moet jij op wachten om dit thuis te gaan doen, broeder? Op wie moet je wachten? Wat moet je op wachten? Het is de geest van genade, niet de geest van veroordeling. Die geest van veroordeling, die laat je zwijgen. Die wil je niet dat je gaat praten, niet dat je gaat zingen. Maar die geest van genade. Hoe je ook voelt, waar je ook doorheen gaat. Het laat je zingen.